kijkt of luistert naar de Nieuwe Tijd podcast. 1,6 miljoen Nederlanders hebben last van een burn-out. 800.000 mensen hebben last van een depressie. En 800.000 mensen hebben last van PTSS. Wat is hier aan de hand? Misschien zijn er wel andere oplossingen. En daar ga ik vandaag over praten met Juri Hazeleger. Die zit bij mij in de studio. Juri, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Ja, ik heb jou op LinkedIn een aantal keren voorbij zien komen. En toen zag ik van, wow, jij bent echt vol op het orgel als het gaat om psychedelica.
Ja.
Daar wil je graag mensen over informeren. Mm-hmm. En ik dacht, dat is interessant om eens een keer te kijken van, ja, misschien ligt daar in de geestelijke gezondheid wel veel meer kansen dan dat wij van voorhand denken.
Ja, zeker weten. Zeker weten.
Dus ik heb jou lekker uitgenodigd. We gaan er lekker over praten vandaag. Je hebt ook heel wat boekwerk meegenomen.
Ja, klopt, ja.
En ik heb een artikel van jou doorgestuurd gekregen om een beetje in te lezen over de inzet van LSD.
Mm-hmm.
Als het gaat om geestelijke gezondheid.
Ja.
Is natuurlijk voor heel veel mensen misschien wel een beetje controversieel. Mm-hmm. Ik weet niet of jij dat ook zo ziet of inmiddels niet meer.
Nou ja, goed, het is natuurlijk weggezet als een drugs. Hè? Een drugs waar je van gaat trippen en drugs zijn slecht voor je. Dat is zeg maar het stigma wat er overheen hangt. Terwijl het eigenlijk al sinds het verbod in 1971 al werd erkend als geneesmiddel. En het is in 1943 ook gepatenteerd geweest door de geneesmiddelenfabrikant Sandoz. Dus het is eigenlijk gewoon een oud geneesmiddel wat weg is gezet als een gevaarlijke drugs. Terwijl het eigenlijk gewoon een heel belangrijk geneesmiddel is in deze tijd. Nou ja, wat je zegt, hè, de cijfers liegen er niet om. 1,6 miljoen mensen hebben een burn-out. 800.000 mensen hebben een PTSS. 800.000 mensen hebben een depressie. 485.000 mensen hebben zelfmoordgedachten. Ja, kijk je naar bijvoorbeeld het alcoholgebruik. 6,5 miljoen mensen drinkt dagelijks alcohol. Een belangrijke oorzaak van een depressie. Een belangrijke oorzaak van kanker. Dus er is heel wat mis, ja.
Ja, jeetje. Dus jij bent natuurlijk actief bezig om op LinkedIn die informatie te delen. Mm-hmm. Hè? Want je zit eigenlijk op de lijn van, we kunnen met kleine doseringen kunnen we eigenlijk de geestelijke gezondheid bevorderen. Hè? Als ik het goed begrijp, dat is een beetje wat jij zegt.
Ja,
Maar ik wil even eerst naar jou, want heel veel mensen kennen jou misschien nog niet.
Mm-hmm.
Juri Hazeleger, jij komt volgens mij van een hele andere richting dan de geestelijke gezondheid. Hè?
Klopt, ja, klopt. Ik heb eerst jarenlang in de automotive gewerkt. En ben later voor mezelf begonnen. En als de Excel-specialist. En dat zag ik op een gegeven moment ook niet meer helemaal zitten. In de zin van, ik kreeg er minder energie van. Dus ik denk, wat ga ik nou doen? Wat dichter bij mij ligt, wat beter bij me past.
Ja.
En toen ik zeg maar zelf voor de eerste keer LSD probeerde, een microdosering. Toen wist ik meteen van, dit is een geneesmiddel tegen depressie, tegen zelfmoordgedachtes. En aangezien mijn nichtje zelfmoord heeft gepleegd als gevolg van een depressie. En ik op mijn tante ben verloren als gevolg van zelfmoord. Dacht ik van, het is genoeg geweest. Ik ga het zelf wel opzetten.
Dus je hebt van heel dichtbij heb je dit meegemaakt?
Jazeker. Zeker.
Ja. Ongelooflijk. Maar het is echt, dus wordt dit onderschat? Is dit een van de vele schaduwkanten van Nederland die we eigenlijk niet kennen?
In welk opzicht?
Nou ja, onze gezondheid.
Als je kijkt binnen een bedrijfsvoering heb je bijvoorbeeld verschillende afdelingen. Dan heb je bijvoorbeeld logistiek, verkoop, inkoop enzovoort. En iedere afdeling heeft zijn eigen belang. Nou, kijk je binnen de overheid, hebben natuurlijk verschillende ministeries. Hè? Ministerie van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Ministerie van Volksgezondheid. Elk ministerie zou voor zijn eigen belang moeten opkomen.
Ja.
Het is natuurlijk zo dat wij in Nederland opgroeien met een economisch belang. Hè? Je moet geld gaan verdienen. En gezondheid is gewoon een ondergeschoven kindje. Het is gewoon één grote aanfluiting wat ze daar bij het ministerie van Volksgezondheid doen. En dat begint alleen al met voeding. Hè? Als je kijkt naar onze voeding, dat was rijkelijk bespoten met pesticides. Biologisch eten is zeg maar een premium. Terwijl eigenlijk dat zeg maar de standaard zou moeten zijn vanuit gezond oogpunt. Hè? Ja. Vanuit gezondheidsoogpunt.
Ja, ja. En nog steeds kunnen supermarkten nog steeds niet het voor elkaar krijgen om dat goedkoper te maken ook.
Nee, maar ja, goed, als je al een proces hebt voor biologisch voedsel wat tijdrovender is en minder oplevert dan nu zeg maar het reguliere voedsel, maak je het al duurder dan het nodig dan het is.
Ja. Ja. Ja, ik heb een artikel van jou doorgestuurd gekregen. Daar ga ik eventjes een stukje van voorlezen. Jij zegt hierin, deze stoffen kunnen subtiele maar diepgaande veranderingen in perceptie en cognitie teweegbrengen. Mm-hmm. Zelfs bij minimale doseringen.
Ja.
Hun impact strekt zich uit tot het bevorderen van neurologische plasticiteit, het moduleren van neurotransmittersystemen en het beïnvloeden van emotionele verwerking. Door een veelzijdige werking kunnen psychedelica bijdragen aan verbeterde geestelijke helderheid, creativiteit en emotionele regulatie, terwijl ze ook invloed uitoefenen op de hersenstructuren die betrokken zijn bij cognitieve en emotionele functies.
Ja.
Dus dan denk ik van, heel mooi. Maar hoe komt het dat de reguliere geneeskunde hier zo weinig op inzet? Want dat is toch vreemd?
Ja, kijk, er wordt, sinds het verbod is natuurlijk het onderzoek, het wetenschappelijk onderzoek beperkt naar deze middelen. Want het is ook sowieso minder interessant als het verboden is. Hè? Want hoe ga je dat verbod weer op zien te heffen? Nou goed, daar is daar wel een mogelijkheid toe. Want je kunt een opiumontheffing aanvragen. Alleen vanuit de wetenschap, vanuit de medische wereld, is iets pas een geneesmiddel als het is goedgekeurd. Hè? Door de EMA of door het CBG, hè? Dus het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Mm-hmm. En nu zijn er zeg maar wel al voldoende, in mijn ogen althans, wetenschappelijke onderzoeken. Die heb ik ook allemaal gebundeld in mijn boeken. Mm. Dus die kun je ook gewoon teruglezen. Daar zit daar natuurlijk vaktaal in. Maar die heb ik vervolgens weer vertaald voor een leek. Zodat die ook snapt wat er staat. Dus er zijn al heel veel onderzoeken gedaan. Alleen het is nog niet officieel goedgekeurd als een medicijn. Bovendien is het volgens de algemene beleving verboden. Althans, artikel 2 van de opiumwet zegt dat die middelen verboden zijn. Je mag ze niet verkopen, je mag ze niet distribueren. Maar als je kijkt naar artikel 5 lid 2. Dan staat daar dat je middelen die onder de opiumwet vallen voor je eigen geneeskundige doeleinden mag gebruiken.
Oké, dat staat er gewoon in.
Staat er gewoon in. En zo is ook het psychotrope stoffenverdrag dat in 1971 in Wenen is getekend, staat ook in een preambule dat erkend wordt dat die middelen essentieel zijn voor de geneeskunde en voor de wetenschap. En dat ze niet onnodig mogen worden beperkt in hun beschikbaarheid. Alleen wat je nu dus ziet, hoe de overheid, het ministerie van Volksgezondheid, het heeft ingeregeld. Het is in principe verboden. Hè, dus dat is ook al de algemene beleving. Artikel 5 lid 2 biedt dus een andere mogelijkheid dat professionals ermee mogen werken. Bijvoorbeeld BIG geregistreerde professionals die mogen daarmee werken.
Ja.
En je mag het ook voor je eigen geneeskundige doeleinden gebruiken. Alleen de algemene beleving is dat het drugs is en dat het slecht voor je is. En de basis voor zeg maar de opiumwet is dat het dus schadelijk is voor de volksgezondheid of schadelijk is voor de gezondheid en schadelijk voor de samenleving. Terwijl als je kijkt naar LSD. Kijk, alles is schadelijk voor de gezondheid. Hè? Als jij te veel water drinkt, krijg je een waterodeem, kun je dood aan gaan.
Ja, zo kun je ook wel even doorgaan.
Ja, nou, maar ja, zo geldt met LSD ook.
Ja, ja.
De dosering bepaalt in de mate waarin het dus slecht is voor je lichaam.
Ja. Jij vertelde net dus ook aan het begin van dat LSD gepatenteerd is geweest. Ja. Door een.
Door Sandoz, het geneesmiddelenfabrikant Sandoz.
Dat was in de jaren 70, zei je? Hè?
1943 is het gepatenteerd geweest, ja.
Oh, oké. Okay. Dus iets eerder nog.
Ja.
Maar dat betekent dus dat het. Maar is het dan ook gelijk klaar voor gebruik of werkt dat dan niet zo? Want het is.
Nou ja, kijk, je moet het zo zien. Elk molecuul heeft een bepaalde uitwerking op je lichaam. Zoals een watermolecuul, die hydrateert je lichaam.
Ja.
Een LSD-molecuul die zorgt ervoor dat de serotonine wordt aangemaakt in je lichaam. Dus die activeert een natuurlijk proces in je lichaam. En dat is de werking ervan. En dat heeft natuurlijk wel verschillende werking op de hersenen.
Ja.
Want zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat er dus een toename is in de connectiviteit van je thalamus. En het thalamus is zeg maar een soort van centraal orgaan in je hersenen. Het is officieel geen orgaan, hè, want het is één geheel, je hersenen.
Ja.
Maar je thalamus heeft een bepaalde functionaliteit. En daar komen zeg maar alle zintuigen bij elkaar. Hè. Dus zien, horen, ruiken enzovoorts. En dat wordt centraal verwerkt. En als die connectiviteit in je thalamus toeneemt, dan krijg je dus ook een betere waarneming van wat er is. Dus je kunt eigenlijk het verschil zien als zijnde van kijken naar een oude tv en een tv met 4K of iets dergelijks. Dat je dus een betere, een scherpere waarneming krijgt.
Ja, ja, in je artikel las ik ook dat ook de hippocampus en ook de amygdala, die hebben duidelijk verschil als jij dus wel een kleine dosering LSD gaat gebruiken.
Ja, ja klopt. Ja.
Dat had vooral met de emotieregulering te maken volgens mij.
Ja, de amygdala is zeg maar, er zijn ook twee elementen in je hersenen. En die zijn betrokken bij prikkels van angst. Hè? En daar blijkt, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook, dat de amygdala minder sterk reageert op angstige prikkels onder invloed van LSD. En vaak zijn de beperkingen in ons gedrag angst gedreven.
Ja, ja, dat is helemaal waar. Dat zie je overal en door natuurlijk. Dat is, ja, wat is nou voor jou eigenlijk het meest overtuigende bewijs zo'n middel als LSD, dat we dat veel serieuzer moeten nemen. Want kun je daar een goed voorbeeld van geven?
Ja, zeker. En dat heeft te maken met hormonen. Kijk, LSD, maar ook psychedelica, die zorgen eigenlijk voor de aanmaak van het gelukshormoon serotonine. Dat is gewoon een natuurlijk hormoon.
Ja.
Die je normaal gesproken eigenlijk niet ervaart, omdat we allemaal verslaafd zijn aan cortisol of dopamine. We zijn aan het werk, dan zitten we aan de cortisol. Zijn we tv aan het kijken, dan ervaren we de dopamine. We zijn eigenlijk continu gespannen bezig. Want dopamine is een hormoon wat spanning veroorzaakt. Cortisol is een hormoon dat spanning veroorzaakt. En dat sluit allemaal aan op het sympathische zenuwstelsel. En het sympathische zenuwstelsel is eigenlijk je gaspedaal. En je parasympathische zenuwstelsel is zeg maar voor rust en herstel.
Ah, oké. Okay.
En daar zitten we eigenlijk bijna nooit in. Ik bedoel, als jij voor rust en herstel wil gaan, dan moet je gaan mediteren, dan moet je gaan wandelen, moet je aan mindfulness gaan doen. Maar niet tv kijken, op je telefoon zitten of autorijden of wat dan ook.
Nee, sterker nog, dat is ook de mindfuck waarin heel veel mensen nu momenteel zitten. Want heel veel mensen denken, well, we gaan lekker ontspannen. Wat gaan ze dan doen?
Ja.
Even ontspannen, ja. Jongens. Oh, ja, nou wat er nou weer gebeurt.
Ja.
Zo,
Het is een andere afleiding, maar het is geen ontspanning.
Nee, je hersenen zijn keihard aan het werk als je dit ding in je handen hebt.
En zeker met social media, want als je die filmpjes scrolt, je ego is continu weer bezig aan het oriënteren wat gebeurt er. Oh, interessant, iets nieuws, dopamine.
Ja, ja, ja. Nee, maar dan wordt toch ook, dopamine en serotonine zijn ook toch voor het dag-nachtritme heel belangrijk, hè?
Ja, melatonine, dat is zeg maar voor je slaap is dat belangrijk.
Ja.
En serotonine, ja, als je LSD neemt, die zorgt ervoor dat serotonine wordt aangemaakt. Maar als dat nog steeds werkt tijdens je nachtrust, dan heb je minder goede nachtrust.
Oh, oké. Ja, interessant. Ik heb zelf ook een tijdje in de psychiatrie gewerkt, mm-hmm. wat ik jou vertelde. En dan moet je ook medicatie uitdelen op een gegeven moment voor mensen. Ja. Maar je ziet dus ook dat wat voor een gigantische impact dat heeft op mensenlevens. Hè? En natuurlijk is het, deels kun je zeggen, ja, het is om ongewenst gedrag te onderdrukken. Mm-hmm. Denk aan psychoses of andere zaken. Maar je ziet ook gewoon dat mensen daardoor helemaal lam worden gelegd.
Ja.
Dus dat heb ik van dichtbij meegemaakt.
Ja.
En ja, dan denk ik van ja, wat is dat toch een menselijke aanpak? En natuurlijk kunnen ze natuurlijk zeggen van ja, we weten niet anders. Maar ja, misschien met een andere dosering heb je ook hele andere uitkomsten.
Ja, kijk, ik denk dat antidepressiva, hè, dus de serotonine heropname remmers, hè, die zorgen er eigenlijk voor dat serotonine aanmaak wordt geremd. Dat zou pas een middel moeten zijn, een soort van redmiddel, een backup middel. En je zou eigenlijk van tevoren de psychedelica moeten toepassen, want die zorgen voor de emotionele verwerking. En emoties die drukken ook weer op je sympathische zenuwstelsel, die activeren zeg maar weer je lichaam. En die zorgen er nooit voor dat je zeg maar kunt reflecteren en kunt kijken van oké, hoe zou ik nou dingen anders kunnen gaan aanpakken?
Ja.
En uiteindelijk zijn heel veel zaken gedragsgerelateerd. Hetzelfde met een depressie. Als je alleen maar dingen doet waar je depressief van wordt, dan moet je je gedrag aanpassen. En nieuw gedrag aanleren, dat vergt heel veel discipline. Of neuroplasticiteit, wat samen met LSD gepaard gaat. En neuroplasticiteit zorgt ervoor dat je weer makkelijk nieuw gedrag kunt leren. Het is eigenlijk een soort van anabole voor je zenuwstelsel. Waarbij anabolen ervoor zorgen dat je spieren sneller groeien als je traint.
Ja.
Zorgt LSD ervoor dat neuronen sneller groeien als je bepaalde activiteiten onderneemt. Dus denk bijvoorbeeld aan het aanleren van nieuwe vaardigheid. Maar dat kan ook bijvoorbeeld als jij meer bij jezelf wilt komen. Dat je dan gaat focussen. Daar waar je je focus op legt met je geest. Dat sneller groeit. Dus waar je je geest op focust, heeft ook weer verband met je neuronen. Hè, met je neurologische paden.
Ja. Oh, maar dat is ook voor persoonlijke groei weer interessant natuurlijk.
Ja,
hè?
Zeker.
Ja, ja. Maar dus als we het over depressie hebben. Dat is natuurlijk een groot probleem in Nederland.
Mm-hmm.
Maar er zijn dus los van het feit dat mensen depressief zijn, er zijn dus heel veel invloeden van buitenaf die ervoor zorgen dat ze dat zijn. Hè?
Ja, dat is natuurlijk de levenswijze die we kennen. Hè?
Ja.
Dat alles vanuit buiten gebeurt.
Ja.
Maar als je kijkt naar welke invloed je zelf hebt, en dat heeft alleen al met perceptie te maken. Hè? Mensen die depressief zijn, die kunnen misschien ook alleen maar ergens heel negatief naar kijken.
Ja.
Het glas is half leeg. Terwijl soms als jij leert dat het glas ook half vol kan zijn, dat je een andere perceptie kunt aannemen, kunnen depressieve gevoelens al een heel stuk wegnemen.
Ja, want kijk, ik ben, als het niet hoeft, liever geen medicatie natuurlijk. Maar mm-hmm. Kijk, als je zegt van ja, met een kleine dosering heb je hele fantastische resultaten. Mm-hmm. Waarom zouden we niet gewoon kunnen proberen, weet je wel? Dat is toch
ja, zeker. Maar dat is een beetje de perceptie die er heerst. Hè. Voor een griep gaan wij, die er nog niet is geweest, gaan we een prik halen, medicatie halen.
Ja.
Maar voor geestelijke aandoeningen denken we allemaal van ja, ga maar praten.
Ja.
Ga maar praten met een coach, met een therapeut, met een psycholoog. Ga maar praten.
Ja, ja.
Terwijl uiteindelijk zijn wij niet gewend om over onze emotie te praten. Zijn niet gewend om naar binnen te keren. Zijn niet gewend om contact te maken met die emoties. En LSD helpt daar gewoon bij. Dus als jij dus je focus legt op bijvoorbeeld je onderbuikgevoel of het gevoel bij je hart of wat je daadwerkelijk voelt, dan stimuleer je zeg maar die neurologische paden.
Ja, ja. Maar oké, als je dus LSD wil gaan gebruiken,
mm-hmm.
Dan moet je dus een kleine dosering gebruiken. Maar wat is een kleine dosering? Kun je dat wat duidelijker uitleggen?
Ja, de basisdosering zou ik zeggen is 10 microgram. Kan voor sommige mensen nogal... dat het wat steviger aanslaat, een beetje afhankelijk van je gevoeligheid. Voor andere mensen zal het zijn dat het niks oplevert, dat het te weinig is. Maar een 10 microgram is zeg maar een basis waar je nog gewoon mee kunt werken.
Ja, want we hebben dus voor de uitzending even contact gehad. Hè? We wilden eventjes laten zien hoe LSD eruit ziet. Ja. Maar jij zegt, ja, dat is eigenlijk vergelijkbaar met water.
Ja, want het is een microgram, dat is sowieso heel weinig. En het water is zeg maar een soort van drager van de LSD. Ja. Dus het ziet er gewoon uit als water. Waarbij het in de markt meestal op een postzegel wordt gedruppeld. Hè, dat het daarover verspreid wordt.
Ja.
Maar je zou het ook in een vorm van druppels kunnen krijgen.
Ja, oké. Okay. Nou, dat is dus eigenlijk maar een heel ietsiepitsie...
Ja, met heel weinig zou je al heel veel mensen kunnen helpen.
Ja, bizar toch eigenlijk.
Hè? Ja, want dat is ook een beetje het gekke natuurlijk aan. Want kijk, je hebt maar heel weinig nodig om heel veel mensen te helpen. Bovendien is het bewustzijnsverhogend, waardoor mensen in de toekomst gezondere keuzes gaan maken. Ja, en dat wil de farmacie niet. Want dit is eigenlijk gewoon de heilige graal van de psychedelica, LSD.
Ja, ja, oké, okay, dat is dan één kant. Hè. Dan kun je zeggen, dat wil de farmacie niet. Mm-hmm. Maar goed, we hebben ook nog de politiek. Dus ja. die daar ook nog een... Want heb jij dus nu... Ik weet dat jij bezig bent geweest om politiek invloed uit te oefenen.
Mm-hmm.
Wil je daar iets over delen, wat je daarin gedaan hebt?
Ja, de laatste keer heb ik Fleur Agema aangeschreven. En verteld, nou inderdaad, hè, dus 1,6 miljoen mensen hebben burn-out. 800.000 mensen PTSS, 800.000 depressie. 485.000 mensen met zelfmoordgedachten. Dus de urgentie is heel hoog.
Ja.
Daarnaast is er een manifest opgemaakt door psychiaters, psychologen, medisch specialisten en hersenwetenschappers. Dat zij zeggen van, we willen graag met die middelen werken. Want we kunnen mogelijk honderdduizenden mensen helpen. Er lopen 300.000 tot 450.000 mensen met een zware psychische stoornis. Dus zij willen graag met die middelen werken. Ook uit het psychotrope stoffenverdrag van 1971 blijkt ook dat het erkend is als geneesmiddel. In 1943 is het gepatenteerd geweest door Sandoz tegen angststoornissen. De EMA, het Europees Medisch Agentschap, die organiseert workshops omtrent psychedelica. Zo zien we dat de staatscommissie MDMA die heeft aangedrongen bij het kabinet om MDMA snel beschikbaar te maken voor medische toepasbaarheid. Maar er gebeurt helemaal niks.
Ja.
Nou heb ik een brief gestuurd naar Fleur Agema. Ik zeg artikel 5 lid 2. Kun je ook bedrijven aanstellen die zeg maar legaal die middelen zouden mogen leveren? Hey, je kunt gewoon als minister zijn, dan kun je zeg maar bij algemene besluit van bestuur.
Ja.
Kunnen we zorgen dat dus een bedrijf wordt aangesteld dat die dat legaal mag leveren voor een bepaalde toepassing. Nou, en er is zelfs nog een optie dat er een noodtoestand wordt uitgeroepen en dat er dan vervolgens zegt, nou, dat middel hebben we nodig.
Ja, ja, ja.
Maar goed, ik heb die brief dus gestuurd naar Fleur Agema en ik heb alle Kamerleden vervolgens een brief gestuurd om te controleren of mevrouw Agema haar functie juist uitvoert. Daar heb ik al een reactie op gekregen. Dan hoor je dat zeg maar partijen zoals D66, die zijn daar voorstander van.
Oh.
Ja, ja, nou, daarom. Ik zei al, niet alles is slecht. Sommige dingen zijn goed. Dus dan zie je daar ook weer dat er een politiek spel gaande is. Want als de ene partij een keertje niet meewerkt met de andere partij, dan gaan ze elkaar zitten tegenwerken. Terwijl uiteindelijk de Tweede Kamer ervoor bedoeld is om de regering te controleren en niet elkaar ballen af te vangen.
Ja, nee, precies. Dus je ziet dus al dat het politieke wespennest dat eigenlijk zo op elkaar inwerkt dat ze eigenlijk dus het belang van de burger weer helemaal buitenspel zijn.
Ja, ja, ja.
Dat is ook alweer fascinerend.
Hè? Ja, inderdaad, ja.
Even iets anders, want ja, de wetenschap is dus wel bezig enigszins met het onderzoek naar psychedelica.
Ja.
Nu las ik in jouw artikel dat ook zelfs in het NRC in de mainstream media was er zelfs aandacht voor.
Mm-hmm.
Dat is van, dan moet ik even voorlezen. Dat is een interview met Robert Schroevers.
Ja.
Over de veelbelovende rol van psychedelica in de psychiatrie. Met name bij de behandeling van ernstige psychische aandoeningen zoals depressie en angst. Dus er is dus wel af en toe in de mainstream media ook wel aandacht voor.
Mm-hmm.
Dat is toch wel hoopgevend.
Ja, dat zou je denken. Kijk, er is in Nieuwsuur 2 jaar geleden een uitzending geweest waarin Robert Schroevers ook zeg maar het een en ander over psychedelica zei. Ja, hij zegt er zijn wel stapjes gemaakt, maar ik merk helemaal niks dat er stapjes zijn gemaakt. Er gebeurt helemaal niks. Ik bedoel, ze hebben gezegd, we zoeken een coördinator landelijk onderzoeksprogramma psychedelica. Dat hebben ze eigenlijk in het manifest gezet. Hebben ze vervolgens een Nieuwsuur uitzending aan besteed. Ik heb vervolgens solliciteerd. Ik denk, ja, ik ken al die middelen. Ik heb ook een achtergrond in geestelijke gezondheidszorg. geef mij die rol, dan regel ik het wel, weet je wel?
Ja.
Maar nee, er was geen vacature. En dan denk ik ook van, ja, je hebt geen vacature nodig, je hebt gewoon geld nodig. En geef mij de bevoegdheid, dan regel ik het.
Ja, ja.
Maar zo open-minded zijn ze nog niet.
Ze waren niet zo ver dat ze bij Juri Hazenleger aangekloppen.
Nee, ze snappen het nog niet.
Jammer. Nee, ja. jij bent zelf ook wel ervaren met het toch een beetje het experimenteren met psychedelica. Ja. Waar is dat mee begonnen?
Ja, vroeger eigenlijk al, toen ik een jaartje of 18 was of zo, toen vond ik het wel interessant. Ik had toen een keer voor de eerste keer een pilletje gebruikt, en terwijl ik daar helemaal niet zo van was.
Nee.
Maar goed, ik hoorde daarover. Ik denk, nou, dat wil ik zelf ook een keer proberen. En toen had je nog bij de Shamaan in Arnhem, dat is ook zo'n smart shop. Nou, dan gingen we gewoon eens even kijken wat er allemaal te halen viel.
Ja.
En daar waren ook paddo's. Toen nog waren ze nog te koop.
Ja, ja, ja.
Dus die ging ik toen gebruiken. En dat was wel op een recreatieve basis. Zo van, nou, gewoon kijken wat het doet. En later ben ik me zeg maar meer op een medische toepasbaarheid gaan specialiseren. Maar goed, recreatief is eigenlijk de basis gelegd.
Ja. En wat is jouw meest interessante ervaring met psychedelica? Wat je bijgebleven is?
Ja, ayahuasca. Dat is echt de mooiste ervaring van mijn hele leven.
Oh.
Ja, nou goed, ik heb 3 kinderen. Dat zijn de mooiste ervaringen van mijn leven. Maar daarna komt ayahuasca.
Ja, dat geeft zoveel inzichten.
Ja, voor mij, kijk, het is natuurlijk heel persoonlijk een ervaring. En elke keer is anders. Maar de eerste keer ervaarde ik zoveel liefde. Dat was zo bizar. Dat was gewoon... Dat had ik van tevoren niet verwacht, niet kunnen weten hoe dat zeg maar was.
Ja.
En je raakt dan zo vervuld mee. En dat ebt ook wel weer weg. Maar het was wel een hele mooie, waardevolle ervaring om dan te ervaren. Want dit is nou liefde.
Ja. Oh, dus jij weet nu echt wat het is. Dat was daarvoor nog onbekend.
Nou ja, daarvoor leed ik op een gevoelsniveau van een 1 en 2. Ik was gewoon heel rationeel ingesteld.
Ja. Ja.
Dus dat soort dingen waren mij behoorlijk vreemd.
Ja, dat is wel shocking.
Het was heel mooi.
Ja.
Ja, dat was heel mooi. Ja, ja, ja.
Nou, confronterend natuurlijk. Ergens. Want ja, dat je denkt van, oh, dit is het. Dat is toch...
Ja, maar het was niet iets waar ik naar op zoek was.
Nee, oké.
Dus het was meer van, oké, ze zeggen dan, moeder ayahuasca geeft je wat je nodig hebt.
Ja, ja.
En dan krijg je zo'n ervaring.
En vind jij ook dat als jij... Dat je moet gevraagd worden voor een ayahuasca-sessie? Of vind je van, nou, dat is onzin, je moet gewoon gaan als je zin hebt?
Ja, ze zeggen altijd dat je het je roept, hè.
Ja,
als je het vaak hoort, dat een boodschap voor je is.
Ja, ja, precies.
Ja.
Maar wat vind je ervan?
Ja, dat vind ik.
Dat vind je wel.
Dat vind ik ook, ja.
Ja,
ja, ja. En dan kun je ja of zeggen of nee op zeggen. Ja.
Ja. Ja, ik heb er zelf nog niet zo'n oren naar. Ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig.
Mm-hmm.
Maar ik heb best wel wat spirituele ervaring gehad. Dus daar had ik helemaal niks bij nodig. Dus ik denk van, nee. Ja, als ik dan iets moet gaan gebruiken daarvoor, dan wordt het misschien nog gekker. Misschien word ik dan wel echt gek.
Ja, ja, dat zou kunnen, ja.
Maar ik zit daar niet zo in. Ja, als je nou dus, ja, mensen die zitten misschien naar deze uitzending te kijken, die denken van ja, ik heb nou wel echt wel concrete vragen over LSD. En wat een zo'n vraag zou kunnen zijn van ja, ik ga zoeken online. En ja, hoe weet ik of het betrouwbaar is? Want je kunt over allerlei rare oerwouds websites kun je komen. En dan denk ik van ja, wat haal ik in huis?
Ja.
Heb je daar nog tips voor?
Nou, dat is natuurlijk wel lastig. Want kijk, LSD-25 is de versie die je moet hebben. Daar is ook het wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar omdat het verboden is, zijn er natuurlijk creatievelingen geweest. Die hebben zeg maar een afgeleide gemaakt. Dat is 1P-LSD.
Okay.
Maar die is niet voor menselijke consumptie. Zo wordt het ook verkocht. En die heeft ook niet hetzelfde effect als LSD-25. Dus het is een moeilijkheid om aan LSD-25 te komen. Kijk, er zijn natuurlijk wel mogelijkheden. Als je zeg maar dingen niet bij een apotheek bestelt, hè, dan krijg je een telefoonnummer van iemand. En je kunt het dan laten testen, bijvoorbeeld bij Jelinek. Jelinek die test dan vervolgens of hetgeen wat jij denkt gekocht te hebben ook daadwerkelijk is wat je gekocht hebt.
En wat is Jelinek? Dat snap ik niet.
Ja, Jelinek is ook een soort van verslavingsinstelling. En die informeert ook over heel veel aspecten van middelen die onder de opiumwet vallen. Dus die begeeft zich ook in de geestelijke gezondheidszorg.
Maar is dat een keur, keurmerk of zo? Of
is het... Nou, het is wel een naam in de industrie. Maar goed, het heeft een beetje een aparte positie, doordat het ook dat soort middelen test voor anderen.
Oké. Okay. En we hebben het nou specifiek over depressie.
Mm-hmm.
Los van LSD, zijn er nog andere psychedelica die je zou aanbevelen voor depressie?
Ja, nou zeker. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ketamine. Ketamine wordt nu wel toegepast voor mensen met een ernstige depressie. Alleen als je dan kijkt naar de procedure die wordt gevolgd, dat slaat er helemaal nergens op. Want... Als je dus bij een psychiater loopt, moet je dus eerst laten vaststellen dat je last hebt van een ernstige depressie. Vervolgens moet je 2 soorten antidepressiva gebruiken die mogelijk zelfs 12 weken duren voordat ze werken, zeer verslavend zijn. En je moet psychotherapie volgen. En als dat niet werkt, dan mag je naar het ziekenhuis toe. Mag je lekker in een stoel gaan liggen. En dan krijg je een spreetje ketamine. Nou, ketamine werkt direct. Is lang niet zo verslavend als antidepressiva. Dus vanuit die logica slaat het al helemaal nergens op dat het zo is ingeregeld.
Jeetje, en wie bepaalt dit eigenlijk?
Geen idee wie deze procedure bepaalt, maar het slaat nergens op. Geen idee.
Hmm. Ja, dat is wel interessant. Eigenlijk moeten we een keer een... iemand uit de reguliere zorg, een psychiater of zo, een keer uitnodigen.
Ja, maar het probleem is daarbij dat heel veel mensen leren uit boeken. En die gebruiken niet de middelen die ze voorschrijven. Waardoor ze alleen maar de kennis en ervaring hebben vanuit een boek. En niet vanuit eigen ervaring. En als je vanuit je eigen ervaring kunt relateren aan wat er bijvoorbeeld vanuit wetenschappelijk onderzoek is geschreven, dan krijg je natuurlijk een veel betere basis dan dat je alleen maar denkt van ja, dit staat er in het boek.
Ja.
En dit is de procedure, dus die volg ik. Dus
ja, maar goed, ze hebben natuurlijk ook wel zo hun redenen misschien wel om het op deze manier te doen. Hè? Als het onveilig is, want er bestaat ook iets als een bad trip. Dus misschien dat ze dat zo zeggen van ja, dat willen we voorkomen. Of we willen complicaties voorkomen.
Yeah.
Daar is misschien ook wel iets voor te zeggen.
Ja, zeker. Natuurlijk met alle middelen is het zo. Hè? Kijk, dat geldt zelden met antidepressiva. Die remmen de serotonine heropname. Dat wil zeggen dat dus de verbinding tussen neuronen wordt belemmerd. En als bijvoorbeeld de communicatie tussen neuronen minder wordt, worden ze ook zwakker.
Ja.
Dus het tast je zenuwstelsel uiteindelijk aan. Dus vanuit dat oogpunt zou je het ook al niet moeten gebruiken. Maar ketamine is gewoon een sterk middel wat je zeg maar even in een andere staat van zijn brengt, waardoor je er even weer tegenaan kunt.
Ja.
En je hoeft niet per se, zoals met antidepressieven, dat je in een bepaalde spiegel zit van een bepaald middel, een soort van kuur hebt. Dit is gewoon een interventiemiddel, zoals ketamine ook. Ja, en LSD ook.
Antidepressiva, dat bouwt toch eigenlijk op of niet? Dat is, en dan moet je ook weer afbouwen.
Ja, de helft ervan die faalt met het afbouwen daarvan. Hè, dat het zo verslavend is.
Ja, want weet je dat van hoeveel mensen nu aan de antidepressiva zitten?
In meer dan 1 miljoen.
Meer dan 1 miljoen.
Ja.
Zo.
Ja. Kun je gewoon bij je GIP databank kun je dat zo nalezen van hoeveel mensen zeg maar antidepressiva slikken.
Ja. Ja. Ja, en dat is. Jeetje, dat is.
Ja, en dat soort middelen gebruiken ze dan voor PTSS, voor depressie, maar ook kan ook voor burn-out worden ingezet. Dat zijn de middelen, dat is het gereedschapskistje waar ze mee kunnen werken.
Ja.
Maar dat is niet het juiste gereedschap. Dus, ja.
Ja, maar in essentie zijn het toch gewoon mensen die gewoon op een bepaalde manier gewoon ongelukkig zijn.
Ja.
Ja, dit is, en dus niet in verbinding zijn met zichzelf. Het is ook eigenlijk een spirituele component uiteindelijk.
Ja.
Dus, ik moet niet gelijk... over alle spirituele ervaringen te praten of wat dan ook. Maar het is wel zo dat je dus, als je niet in verbinding met jezelf bent, dan ben je gewoon eigenlijk gewoon gewoon de weg kwijt even.
Ja. Ja. Ja, goed, dat is een beetje zoals het onderwijssysteem natuurlijk is ingericht. Hè. We moeten allemaal een soort van eenheidsworst worden en de eigen wil, die staat gewoon niet voorop.
Nee. Nu heb ik in deze podcast ook heel veel mensen gesproken die ook wel praten over, we gaan naar een nieuwe tijd toe. Zo zie ik dat ook. Hè? Want je ziet nou echt dat bijna alle systemen die vallen eigenlijk om. Die kunnen niet meer. Nou ja, de farmaceutische industrie is een mooi voorbeeld van. Het schoolsysteem, de politiek. Alles is aan het wankelen. Maar we zien ook tegelijkertijd de excessen. Hè? Dus dat mensen dus het gevolg ervaren van deze tijd. Dus inderdaad, die depressies, die burn-outs, al die ellende. En dat is toch eigenlijk ook wel een mooi voorbeeld, maar ook heel triest.
Ja, zeker. Kijk, en ik denk ook generatie terugkijken, hè, vanuit de Tweede Wereldoorlog. Als je kijkt naar wederopbouw, dan is het niet piepen, maar bouwen, weet je wel. Dus dan is er geen ruimte voor emoties, want je moet weer in die wederopbouw verder gaan.
Ja.
Nou zie je een aantal generaties daarna dat emoties steeds belangrijker worden. Want als je zeg maar vanuit je voorouders of je ouders al een verkeerde richting in bent gegaan en je onderdrukt al je emoties, op een gegeven moment is het genoeg. En dan raak je dus in een depressie of dan raak je dus in een burn-out.
Ja, ja, zeker. Weet je, het gaat soms echt heel ver terug, inderdaad, generaties terug. Mensen hebben vaak helemaal niet idee of geen notie van wie ze eigenlijk zelf zijn.
Nee.
En dat is natuurlijk voor industrie heel interessant. Want ja, als je heel veel mensen zover krijgt, dan kun je ook heel veel geld aan verdienen.
Nou ja,
heel plat gezegd.
Ja, ja, zeker.
Ja.
Ja.
Wat gebruik jij zelf eigenlijk momenteel? Waar experimenteer je mee momenteel? Ben je meer...
Momenteel niet zoveel. Ja, ik zou nog een keer 2 CB willen proberen.
Hoe, wat is dat?
Ja, heb ik nog niet te verdiept. Mescaline is een cactus. Dat is ook een psychedelica. Ja, die heb ik zeg maar nog bij een wishlist staan. Zo van, nou, die wil ik ooit een keer proberen. Daar heb ik helemaal geen haast mee. Maar wel zo'n, zoiets van, nou, dat wil ik nog een keertje ontdekken.
Ja. Ja, dat is... En heb je ook trouwens ook wel eens verhalen gehoord van dichtbij... waar mensen slechte ervaringen hadden met kleine doseringen? Komt dat eigenlijk nooit voor?
Met kleine doseringen niet, nee.
Nee.
Kijk je bijvoorbeeld naar ayahuasca. Hè, daar heb je ook een hele goede voorbereiding voor nodig. Dat je zeg maar helemaal schoon daarin gaat. Dat wil zeggen dus dat je je bepaalde voeding mijdt. Dat je social media mijdt. Dat je warm doucht elke avond en gaat wandelen... Dus dat je gewoon heel erg vatbaar bent voor het middel. En dat je dus ook geen antidepressiva mag slikken om dat middel te mogen gebruiken. Aha. Want dat heeft juist weer een tegengestelde werking.
Wat gebeurt er dan, denk je?
Nou, kijk, bij ayahuasca komt DMT in je hersenen vrij. DMT is ook weer een natuurlijk hormoon.
Ja.
Dus het stimuleert weer een natuurlijk proces. Terwijl antidepressiva, die remmen natuurlijke processen.
Natuurlijk, dat conflicteert.
Ja, precies.
Oh, interessant, ja.
Ja.
We hebben nu een tijdje gehad over depressie.
Mm-hmm.
Maar kun je ook iets vertellen over wat LSD met PTSS doet? Als je LSD gebruikt tegen PTSS.
Ja, zeker. Kijk, je hebt ook PTSS wat situatie gerelateerd kan zijn. Hè, of dat je continu in stress leeft nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. En LSD zorgt eigenlijk voor dat je parasympathische zenuwstelsel wordt geactiveerd. Dus van de herstel en rust. Doordat het serotonine aanmaakt, dat het proces stimuleert. En uiteindelijk moet je vanuit die positie jezelf weer blootstellen aan de traumatische situatie. He, zodat je opnieuw leert naar die situatie kijken, weer contact maakt met die situatie in een staat waarin je dus rust hebt.
Ja, oh kijk, dus het is eigenlijk, maar dat is eigenlijk een soort van... je zou bijna een hologram kunnen zien. Je hebt een nieuw hologram,
mm-hmm,
voor de nieuwe situatie. En dan leer je opnieuw weer, tenminste je hersenen leren opnieuw weer paden maken, zodat je dus anders in de mond kan gaan.
Nou ja, kijk eens naar mijn eigen situatie. Hè. Ik heb een beetje een trauma aan ziekenhuizen, dat ik vroeger ben geopereerd aan mijn hart. En die lucht en die warmte, dat vind ik helemaal vreselijk.
Mm-hmm.
Dus bij mij loopt de spanning altijd een beetje op als ik in een ziekenhuis rondloop.
Ja, logisch, ja.
Ja, dat ik oude herinneringen heb aan vroeger.
Ja.
Wat ik dan zou kunnen doen is een microdosering LSD nemen en mezelf in een ziekenhuis begeven en gewoon rustig ademhalen. Zo van, oké, weet je, die ervaring is geweest, dit is nu gewoon een ziekenhuis en dit is gewoon de lucht die daar hangt en dit is de warmte die er is.
Ja, ja.
Maar je hoeft niet meer die spanning te ervaren, want dat is al lang geweest.
Maar dat is, en als je dan de volgende keer zonder LSD daar, of ja, zonder LSD daar, ja, komt, of zonder psychedelica, dan zou je dus effect moeten merken.
Ja, precies. En dat zou ik ook zonder kunnen doen. Maar kijk, het hele van een trauma heeft heel veel voet in aarde. Dat kost heel veel tijd en bewustzijn. Want ga dat maar eens bewust doen. Kijk, ik heb dat nu nog niet gedaan.
Oh, dat moet nog.
Nou ja, ik geef je een voorbeeld, weet je wel. Kijk, iedereen heeft bepaalde trauma's. En dit zou nog prima iets kunnen zijn waarmee ik daarmee zou kunnen werken.
Ja, ja.
Maar ik zou het ook zonder kunnen proberen. Alleen wat ik zeg, ja, LSD is een soort van steroïde op dat vlak. Dat je dus sneller leert ontspannen. Want hetzelfde geldt bij verslaving. Als je van een verslaving wil afkicken, dan moet je eigenlijk gewoon rustig blijven ademhalen. Zorgen dat je je parasympathische zenuwstelsel activeert. Want zonder zou je het ook prima kunnen redden. Hè, als je niet lichamelijk verslaafd bent.
Jeetje. Ja, wat een interessante effecten dan ook. Hè? Van alleen één middeltje. Dat is ook eigenlijk een soort wondermiddel, zou je kunnen zeggen.
Nou ja, kijk, ik geloof wel in het kwaad in deze wereld. En als je het op die wijze ziet, hoe zou dan zeg maar het kwaad zijn vlaggetje verstoppen? Hè? Strategisch gezien. Ja, zo je haalt het patent eraf, je verbiedt het en je stigmatiseert het en niemand die komt er ooit aan.
Nee. Ja, maar dan zie je dus wel weer dat er dat soort vende mannetjes zoals jij opstaan.
Ja.
En die gaan dan weer op een andere manier weer het aan de man brengen. Of in ieder geval die informatie brengen.
Ja, zo is dat. Ja,
dat was ook even een vraag. Van wat is nou eigenlijk jouw doel? Hè? Want je bent hiermee begonnen. Mm-hmm. Je hebt echt een ontzettende drive, merk ik. Ja. Ik heb jou een paar keer gesproken, maar het is echt... Nou mensen, als je erbij zou zitten, dan had je het geweten. Maar Juri, die heeft er zin in, hoor.
Ja, zeker.
Maar dit is, dat is wel, zit wel diep bij jou, volgens
mij.
Dat heeft wel te maken met vooral met jouw verleden, met je persoonlijke ervaringen, met je familie.
Nou ja, doordat ik in een burn-out terecht ben gekomen, leerde ik zeg maar dat je dus je emoties moet, dat je daarna moet luisteren en dat je ze moet doorvoelen. Nou, dat heb ik in die 14 jaar dat ik verplicht naar school moest vanuit de overheid nog geen lesje over gehad. En daar ben ik behoorlijk ontstemd over. En als je kijkt naar wat voor medicatie er wordt voorgeschreven en welke procedures worden gevolgd, dan denk ik, dan ben je gewoon kansloos bezig. En als je dan als overheid zegt dat je volgens artikel 22 van de grondwet zegt dat je maatregelen neemt ter bevordering van de volksgezondheid en je doet geen reet, ja, wat je doet is de zorgpremie omhoog gooien en met de belofte om dan het eigen risico omlaag te gooien. Maar je vult dan eerst het potje om dan vervolgens het eigen risico lager te kunnen maken. Dat is gewoon broekzak, vestzak. En vervolgens gaan ze ook nog een keer de BTW op sport verhogen. Nou, dan ben je toch echt niet wijs, hoor.
Nee.
Dus uiteindelijk, ze doen heel veel mensen kwaad. Ja. Terwijl heel veel mensen denken, ja, het is de zorgzame moeder overheid. Maar dat is het helemaal niet.
Ja, ja. Dus zit eigenlijk ook wel gewoon een oude pijn.
Ja, zeker weten. Ja.
Ja. Ik zag toevallig deze week nog een interview met Dennis Schouten. Ken je die ook? Die van de rolde praten.
Ja, ik zei dat tegen hem. Je had last van zelfmoord gedacht. Ik zeg, nou, dan neem een LSD.
Oh, je hebt toch gesproken?
Nou, ik heb hem heel gestuurd. Maar heel veel mensen staan er niet voor open. Of die denken, dat is drugs, dus dat is slecht. Maar het gaat erover. Het is een medicijn. Het is al sinds 1943 is het gepatenteerd geweest als medicijn.
Ja.
En het zijn eigenlijk gewoon ongepatenteerde medicijnen. Psychotrope stoffen.
Ja.
He, dus denk aan MDMA, denk aan LSD, denk aan psilocybine. Dus de perceptie van mensen is niet goed. En het komt allemaal weer dankzij het ministerie van Volksgezondheid.
Ja, maar de perceptie is dus zo, vervormd of dat mensen niet meer goed weten waar ze het over hebben.
Nee.
Dat ze dus helemaal niet meer het willen onderzoeken. Dus dat vind ik zo raar. Want kijk, je kunt dan wel inderdaad neerslachtig worden of kunnen zeggen dat je alles onderzocht hebt. Maar dit lijkt mij toch een hele mooie kans.
Maar... Ja, zeker. Maar kijk, toen ik in de burn-out zat, ben ik zelf op onderzoek uitgegaan. Ik had geen vertrouwen in al die programma's die heel erg cognitief gestuurd zijn. En ik had al een keer een ervaring met een ayahuasca-ceremonie, waar ook holotropisch ademhalen zeg maar onderdeel van was.
Okay.
En holotropisch ademhalen is eigenlijk een soort van begeleid hyperventileren. En dat zorgt eigenlijk voor dat emotionele blokkades worden doorbroken. Waardoor je eigenlijk gewoon oude tranen los kunt laten.
Ja.
En dat is ook een methode die bij psychiaters uitgevoerd zou kunnen worden. Maar is een methode die weer niet wordt vergoed door de overheid, door de zorgverzekering. Want er is weer te weinig wetenschappelijk onderzoek nagedaan. Ja, maar ja, weet je, dus emoties vinden ze te moeilijk, is het weer te moeilijk meetbaar. Dus zodra iets cognitief meetbaar is, dan is het heel makkelijk. Maar zodra het wat meer op gevoelspunt komt, op geestelijk aspect komt, dan snappen ze niks van.
Want nee, maar het is ook, natuurlijk een spiritueel probleem. Hè. Psychiaters en mensen die in de geestelijke gezondheidszorg werken, die zijn ook vaak inderdaad heel erg rationeel. Dus zo zijn ze opgeleid. Ja. En dan is het ook heel moeilijk om, als je die wereld niet kent waar jij dus kennis mee maakt, om daar open voor te staan. Mm-hmm. Los van het feit dat je daar breed draagvlak voor zou kunnen krijgen.
Ja.
Dus ik wil je niet ontmoedigen, maar...
Nee, maar goed, het is een pad dat ik zeg maar, ben gaan bewandelen. En ik ben ook gewoon binnengekeerd te kijken van wat bij mij past.
Ja.
En dat betekent ook dat ik de middelen waar ik mee werk, dat ik die ook gewoon prettig vind. Dus niet dat ik die heel vaak gebruik, maar het is meer zo van... Hey, ik weet dat ze er zijn en ik kan ze gebruiken wanneer het nodig is.
Ja, ik vind het heel moedig van je, want ik ken niet allemaal andere mensen in Nederland die dit doen. Of, of jij wel toevallig misschien.
Nee, maar dat is ook weer het moeilijke. Want ze hebben het natuurlijk verboden, ze hebben het gestigmatiseerd. En iemand die zich uitspreekt over dat soort middelen. Ja, kijk, de eerste associatie is, het is een junk. Weet je wel? Ja. Zo simpel is het.
Ja.
Maar uiteindelijk heb ik gewoon medicijnen gestudeerd.
Ja, en je hebt je verhaaltje klaar, dus dat is ook wel duidelijk. Dus dat is mooi, dat is ook wel belangrijk. Hè? Want zeker bij mensen die heel erg... cognitief bijgepraat willen worden.
Ja, nou, dus kijk, vanuit dat oogpunt ook. Hè. Kijk, ik ben opgevoed met Jan Kees van Mietjes. Dus mijn emoties mochten er ook niet zijn.
Nee.
En op die basis ben ik zeg maar mijn leven gaan leven. En op een gegeven moment ben ik gecrashed door een burn-out. En kijk, dan is het emotionele stuk waar mensen dus ook niet over praten. Want het is, zo zijn we opgevoed. Je praat niet over je emoties. Die lopen janken gewoon dooraan.
Ja. En praat je nu wel over je emoties?
Ik praat nu wel over mijn emoties, ja. Ja.
Hoe gaat dat?
Het ligt eraan waar ik me op focus.
Ah, ja.
Ja, als ik hier focus, gaat het goed.
Ja. Hey, ik dacht, ik hang even de psychiater uit.
Ja, heel goed. Nee, maar goed, er zijn ook dingen in mijn leven die minder goed gaan.
Ja.
Maar goed, als je richt op waar je invloed op hebt, op je eigen gedrag, dan kun je heel veel in je eigen leven betekenen. Maar als jij gaat focussen op dingen waar je geen invloed op hebt, die misschien negatief zijn, dan kan het heel veel negatieve energie opleveren.
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik krijg er ook heel veel energie van als mensen positief reageren op deze uitzending.
Ja,
of op een andere uitzending.
Ja.
Want daar doe je het voor. Ik doe het niet voor de gezelligheid per se.
Nee, precies.
Dus, maar je hebt dus echt een missie. Je hebt de website juriehaasleger.nl?
Juut.nl, J-O-E-T.nl.
Kijk, zetten we even onder de video sowieso.
Ja, ja.
Want jij zit ook af en toe in andere podcast, mm-hmm. zag ik. Ja. Ben je binnenkort nog ergens te zien?
Nou, bij Eindbaas heb ik nog een afspraak staan. En mogelijk nog bij Stressvrij Leven van Patrick Kikken.
Oh ja.
Dus zo probeer het een beetje rond te breien allemaal.
Ja, precies. En je bent natuurlijk hier binnenkort op 1 november. Kom je hier in de studio voor een lezing.
Ja, klopt. Ja.
Wat kunnen we daarvan verwachten?
Ja, een soort van introductie in psychedelica met een accent op LSD. Kijk, psilocybine ligt natuurlijk in het verlengde van LSD. Maar het is een soort introductie ten aanzien van het onderwerp. Hoe je dat zelf zou kunnen toepassen, maar ook als professional hoe je het zou kunnen toepassen. Dus het is een soort introductielezing eigenlijk.
Ja, het zou wel fantastisch zijn als je het voor elkaar krijgt om bij een huisartsenpost of weet ik veel wat, dat je daar ergens misschien een cursus kunt doen of dat mensen je daarvoor uitnodigen. Nou, het zou heel gewaagd zijn als mensen je daar... gewaagd is misschien niet het goede woord, maar dat zou heel mooi zijn als die doorbraak er komt.
Ja, zeker. Kijk, huisarts inderdaad, maar ook psychiaters. Maar kijk naar de coronatijd. Daar werd bijvoorbeeld huisarts Rob Elens keihard aangepakt, doordat hij zijn eigen moreel kompas volgde en gewoon zijn patiënten wilde helpen.
Ja.
Die wordt keihard aangepakt. En uiteindelijk komt hij er met een waarschuwing vanaf van pas op, hè, de volgende keer niet meer doen. Terwijl uiteindelijk hij gewoon goed gehandeld heeft. En dat is een beetje de houding die de overheid ook heeft naar de burger toe. Terwijl uiteindelijk de specialisatie zeg maar, bij bijvoorbeeld een huisarts zou moeten zitten of bij een psychiater. En dat maakt natuurlijk wel heel moeilijker, ook voor huisartsen, om dan te denken van nou, we gaan maar iets met LSD doen.
Ja.
Maar goed, ik denk, je moet nooit terugdeinzen tegen dat soort terreur. Gewoon kijken van wat is goed, wat werkt wel en wat werkt niet. En nu zie je ook gewoon dat je met bepaalde regelgeving die er al is, het gewoon kan.
Ja, ja, dat was toen in de HCQ-tijd, hè?
Ik weet ook niet precies wat voor naam het is.
Ja, dat was wel interessant. Ja, jongen. Er is zoveel gebeurd afgelopen 4 jaar. Ik denk af en toe wel eens van, dit hadden we gewoon nodig om eigenlijk voor heel veel mensen weer een nieuwe doorstart te krijgen of zo.
Ja, zeker.
En jij hebt dus eigenlijk ook een missie gekregen de afgelopen jaren.
Ja.
Was die ellende misschien ook wel voor nodig?
Zeker, anders had ik dat niet gedaan.
Nee.
Dus dankzij mijn grote vriend Hugo de Jonge ben ik dit gaan doen.
Ja, je hebt nog contact gezocht met hem, hè?
Ik heb aangifte gedaan bij de politie. Maar daar hoor je er niks van.
Nee.
Het is natuurlijk gewoon één grote oplichter. En, maar goed, blijkbaar mag dat van het OM. En pakt het OM alleen maar burgers aan en geen politici. Dus het is een beetje de wereld waar we in leven.
Ja. Tjongejonge. Zijn er andere nog dingen die jij even kwijt wil nog in deze uitzending?
Nou ja, kijk, naar het drugsbeleid ook. Hè. 6,5 miljoen mensen drinken dagelijks alcohol. Glas alcohol per dag is al kankerverwekkend, volgens het KWF. En hoe meer alcohol je drinkt, hoe kankerverwekkender het is. En je moet het eigenlijk zo zien, hè, dat als je alcohol drinkt, dan steelt het zeg maar je bouwstenen van je lichaam. Daarnaast heb je natuurlijk tabak, is legaal. Ook kankerverwekkend.
Ja.
Er sterven jaarlijks 9000 mensen in Nederland als gevolg van longkanker door roken.
9000 per jaar?
Ja, alleen al aan longkanker. Hè? Dus er zijn nog meer soorten van kanker die zeg maar, gekoppeld zijn aan roken.
Ja.
Kijk je naar wat middelen zeg maar, onder de opiumwet vallen, zoals psychedelica. Die zijn lang niet zo slecht als alcohol en tabak. Want ook volgens het rapport van het RIVM, Ranking of Drugs, waar al 3 keer onderzoek is gedaan naar de verschillende middelen en hoe schadelijk ze zijn voor de volksgezondheid, hoe verslavend ze zijn, dan zie je gewoon dat psilocybine niet verslavend is, nauwelijks schadelijk is voor de volksgezondheid, en dat wordt dan weggezet als een soort van drugs. Hetzelfde gaat met cannabis. Kijk, cannabis wordt vaak gebruikt in combinatie met tabak, maar tabak is juist kankerverwekkend. Cannabis zonder tabak, en als je dat bijvoorbeeld in de oven doet, dan kun je daar gewoon een prettige roes van krijgen, die nog gezond is ook, want het is een ontstekingsremmend.
Okay.
Ja, dus je moet eigenlijk kijken naar welke medicijnen kun je ook nog plezier mee hebben.
Ja. Dus je zegt eigenlijk van de heel veel dingen op die lijst, zoals alcohol. Alcohol is gewoon legaal.
Mm-hmm, ja.
Het is eigenlijk een soort omgekeerde wereld, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar goed, het is natuurlijk een soort van, doordat alcohol legaal is en doordat tabak legaal is, wordt zeg maar ook weer de farmaceutische industrie gestimuleerd. Hè? Wordt de medische industrie gestimuleerd. Want ja, je wordt er ziek van. En als je ziek bent, heb je medicijnen nodig, heb je mensen nodig. Ga je dat omkeren, dan worden veel mensen minder snel ziek. Datzelfde geldt als je bewustzijnsverhogende middelen, zoals psilocybine en LSD of DMT gebruikt of ayahuasca gebruikt, dan maak je ook sneller gezondere keuzes. Het verhoogt je neuroplasticiteit, dus je leert makkelijker nieuw gedrag aan. Ja, kijk, dus het is de wereld op zijn kop. Het is de wereld op zijn kop.
Ja, maar zoals ayahuasca, dat is toch ook die ceremonies zijn toch zijn die nou verboden in Nederland of niet?
Het is officieel verboden omdat DMT verboden is en omdat ayahuasca zorgt eigenlijk voor dat DMT vrijkomt in je hersenen. Dus, het wordt aangepakt.
Ja. En ik wil toch even zien naar zo'n bad trip idee. Hè? Want wat kan er nou gebeuren? Hè? Stel je voor, je gaat toch psychedelica gebruiken en je krijgt een bad trip.
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Nou, ik heb zelf een keer een bad trip gehad toen ik ook jong was. Toen ik het recreatief gebruikte. Volle hele portie paddo's gegeten. Was gewoon recreatief bij iemand thuis. Gezellig.
Ja.
Alleen... ik kreeg op een gegeven moment bij mijn hart kreeg ik zeg maar werd ik heel bewust van het aanwezig zijn van mijn hart, het kloppen van mijn hart. Dat had ik daarvoor nooit en dat beangstigde mij eigenlijk.
Ja, alsof je een hartstilstand kan krijgen of
ja,
zo.
Ja, precies. Ik dacht dat ik doodging.
Zo.
Dus ik denk, ik moet naar het ziekenhuis toe, want als er iets gebeurt, dan wil ik dat ik in goede handen ben. Ja. Dus ik al mijn overtuigingskracht gebruikt om mij naar het ziekenhuis te laten brengen. En terwijl er uiteindelijk niks aan de hand was, maar ik was gewoon bang om dood te gaan. Ja. Terwijl uiteindelijk dat middel bracht mij in contact met een oud trauma. Want ik was bang om dood te gaan toen ik aan mijn hart geopereerd werd.
Ah.
Alleen die link legde ik pas vele jaren later.
Ja,
dus
ja.
Je ziet ook dat dit soort middelen kunnen gebruikt worden om van je trauma's af te komen. Om je bewust te maken, om je andere conditionering eraan vast te hangen.
Ze laat je iets zien.
Ja. En hetzelfde gaat met ayahuasca ook.
Eigenlijk heel mooi.
Ja, heel mooi. Heel mooi, ja.
Ah, ja.
Alleen het is een stukje, je weet nooit wat je van tevoren kunt verwachten. En dat is een stukje het controle wat je natuurlijk, wat veel mensen hebben. Dat ze van tevoren willen weten wat er gebeurt, zodat je kunt weten wat je moet gaan doen als er iets gebeurt. Maar het is een stukje overgave dat gepaard gaat met dit soort middelen.
En heeft het nou ook te maken met de dag, plaats, tijd? Je gemoed natuurlijk. Hè? Als je dus, stel je gaat een ayahuasca sessie doen of je gaat psychedelica doen. Ik noem maar even iets geks. Hè? De astrologie.
Mm-hmm.
Heeft het invloed op wat je gaat krijgen? Dat je een goede ervaring krijgt of een slechte ervaring? Of zeg je nou iets geks?
Nou, kijk het naar ayahuasca. Hè, wordt er iets dan is het meer zo van, oké, je krijgt wat je nodig hebt. Dus datgene wat je in jouw leven speelt, dat zal aan bod komen. Je kunt ook van tevoren intenties uitspreken. Dat heb ik een keer met Choco Bliss gedaan. Kijk, ik kwam natuurlijk achter dat je dus je emoties moet toelaten. Dat je moest luisteren. Nou ja, goed, ik leefde eerst op een emotioneel niveau van 1 en een 2. Waarbij ik zeg maar, blijdschap als emotie een beetje had. Ja.
Choco Bliss?
Ja, Choco Bliss. Wat is dat? Een combinatie van psilocybine en cacao, volgens mij. Ja.
Okay.
Dus dan kun je van tevoren intentie uitspreken. En ik denk, verdriet heb ik weer teruggekregen doordat ik zeg maar holotropisch ademwerk had gedaan. Ik denk, ik wil mijn boosheid ook terug hebben, want ik werd nooit boos.
Dat is niet goed.
Nee, maar dat is dus ook... Kijk, mijn vader werd ook nooit boos.
Ah.
Weet je wel, dat leer je dan.
Ik zie een patroon.
Ja, precies. Maar uiteindelijk is het toelaten van al je emoties is een stukje heling. Want jij bent ook gewoon... Hè? Je mag gewoon je emoties ervaren.
Ja, sterker nog, dat is van belang, zodat het blijft stromen.
Ja, precies.
Want dan
precies.
Ga je het inderdaad vastzetten. En dan krijg je het in het energetisch lichaam weer
juist. En het enige wat je kunt vinden is anger management, weet je wel? De beheersing van je boosheid. Ik denk, dat moet ik helemaal niet hebben. Ik wil die boosheid hebben.
Ja, en die kwam toen?
Ja. Dus ik had de intentie uitgesproken om daar weer contact mee te krijgen. En dus ik had dat genomen... Nou, ik was mijn partijtje boos, jongen.
Lekker,
niet normaal.
Lekker, man.
Het bleef echt... Ik had echt die stress in mijn nek en zo. Die bleef gewoon een paar dagen hangen. Oh. Ik had er echt wel last van. Maar goed, uiteindelijk was dat ervoor nodig om mijn boosheid weer terug te krijgen. En dat te kunnen gebruiken. En die boosheid kan ik ook gebruiken als drijfveer om dit voor elkaar te boksen.
Mag ik vragen waar je zo boos over was? Of is het heel persoonlijk?
Nou, dat ging weer over mijn grote vriend Hugo de Jonge en het coronaschandaal, ja.
Zo.
Ja.
Er zit er wel diep, ja.
Ja. Nou ja, weet je, het is... kijk, ik heb natuurlijk in een gezin gezeten tijdens de coronaperiode. Waarin de vaccins werden opgedrongen. En we thuis ook een discussie hadden van moet je wel of niet vaccineren. En ik had snel in de gaten van... wat die gasten dames zitten vertellen. Daar klopt helemaal niks van. Mensen die gevaccineerd werden, die konden alsnog het overdragen. Die konden alsnog ziek worden. Terwijl het allemaal doodleuk werd verteld. Dus ik was heel erg op mijn hoede. Ik was zeg maar gespitst, weet je wel. Dat is ook een soort van reactie op zo'n situatie.
Ja.
En uiteindelijk heeft mijn ex heeft zich wel laten vaccineren. En dat heeft ook een breuk gebracht in de communicatie.
Ja, dat is al heel duidelijk. Breuk,
precies,
ja.
Precies. Ja. En dan als je dan ook nog jarenlang die gasten in de gaten moet houden om wat er allemaal speelt. Ja, dan ben je wel gespitst op dit soort dingen aan te pakken. Ja,
ja nee, dat snap ik wel, ja. Ja, 1 november kom je naar de studio en dan ga je ons lekker bijpraten over de psychedelica, de voor- en nadelen, een soort introductie.
Ja, precies.
En mensen kunnen jou volgen op LinkedIn.
Ja.
En waar nog meer?
Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter.
En je maakt ook zelf video's, zag ik.
Ja, ook dat, ja.
Goed man.
Ja, joh. Ja.
Leuk.
Ja, zeker.
En als mensen je nog vragen hebben, hoe kunnen ze jou mailen?
Joet@joet.nl, dus joet@joet.nl.
Kijk. Nou mensen, gaan we lastigvallen. Komt helemaal goed. Juri Haasleger, dank voor je tijd.
Ja, jij bedankt.
Wij zijn er binnenkort weer met een nieuwe editie van de Nieuwe Tijd podcast. Wil je nou zelf ook een keer in een studio of voor een podcast of voor een lezing? Ga even naar de website studionieuwetijd.nl of stuur even een mailtje naar info@studionieuwetijd.nl. En we zijn er binnenkort weer met een nieuwe uitzending. Tot de volgende keer. Bye bye.